Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion samen tot u met stil ontzag. Daar zal men uw God betalen geloften, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. Dies zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Dat is het eerste vers van Psalm 65. Gaan lezen, vindt u in het evangelie van Johannes, het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers tot het einde. Johannes 21, te beginnen bij het 15e vers tot het einde, waarna wij zingen het 8e vers van Psalm 30. Vooraf luisteren wij naar de wet des Heren, ons Gods. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, worde ge uzelf en wandelde al waar gij wilde, maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebben, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welken Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
Thank you.
waarover wij vanmorgen met elkaar willen gaan nadenken, vindt u in dit hoofdstuk dat u werd voorgelezen, Johannes 21, daarvan de versen 15 tot en met 17, waar we lezen: toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Petrus, tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus dan werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: wijd mijn schapen. Petrus, in het liefdegericht des Heren. In de eerste plaats het onderzoek naar de liefde. Vervolgens de bevestiging van de liefde. En tenslotte de opdracht in de liefde. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen wij eerst aan de Heren om zijn onmisbare zegen. Het is aan de morgen van deze dag, die naar uw naam is genoemd en die tot uw dienst is gewijd en geheiligd, Heere, dat u het vergunt dat wij als uw gemeente aan deze plaats weer mogen samenkomen. U hebt ons, die hier zijn, willen sparen en dragen in de week die voorbij gegaan is. Zorgen nog mogen zijn die we zijn, dat er ook een toonbeeld mogen wezen van de barmhartigheid en van de langmoedigheid van u, den Heere. U hebt onderscheid gemaakt waar geen onderscheid is aan onze kant. Want gij hebt in onderscheiding van anderen die door den dood werden weggenomen onze plaats nog niet ledig gemaakt, maar gegeven dat we nog mogen verkeren in het heden van de genade. En gij brengt ons vanmorgen weer samen in uw huis, waar gij tot uw woord, door uw woord, tot ons wilt spreken. Heere, wat een weldaden waarmee gij ons omringt. Wij hebben nodig dat u onze ogen ervoor opent en dat u ons hart daaronder verootmoedigt. En dat het dan ook maar leven mocht in ons hart, Heere, dat deze zegeningen niet eenmaal tegen ons zouden getuigen, wanneer wij onder dat alles dezelfde mensen zouden blijven. Heere, zou gij daarvoor genadiglijk willen bewaren, maar kon het zijn dat de goedertierenheden des Heeren tot waarachtige bekering zouden mogen leiden. Mag ik daartoe uw woord en getuigenis gebruiken, ook dat vanmorgen uitgedragen staat te worden in het midden van de gemeente. Gij hebt gezegd dat het woord niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het doen zal hetgeen wat u wel behagelijk is. Heer, het is ook het middel waardoor gij zondaren te sterk wordt op de levensweg, waardoor gij ze onderwijst in de weg die zij hebben te verkiezen. Nu hebben wij nodig, Heere, dat gij bij dat woord schijnt de onmisbare genade van den Heilige Geest, omdat het woord toegepast zou mogen worden aan de harten en een kracht van u tot zaligheid zou mogen zijn. O Heere, wij bidden van u, wil gij er dan zelf in ons midden komen en wil gij voorspoedig rijden op het woord uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. O, wat zou het groot zijn als er aan de morgen van deze dag door u de Heere getroffen zouden mogen worden die gij in het hart mocht grijpen, die tot hiertoe hun leven buiten u den Heere konden stellen, maar dat niet verder meer zouden kunnen, die op een zaligmakende wijs maar u den Heere leerde vragen. O God, wij bidden van u, zou gij die zegen aan uw woord willen verbinden, en kon het zijn het zo bevestigen dat gij in ons midden nog wilt wonen en werken, en dat gij naar het welbehagen dat gij hebt tot uw volk ook wilt voortgaan om uw gemeente uit te breiden en toe te voegen tot die gemeente die zalig wordt. Heere, we smeken van u, wil gij daartoe ook bijzonder gedenken aan onze jonge mensen. Ach Heere, zij hebben zo nodig dat die liefde van u die het kenmerkende van het genadeleven is. Waarover wij vanmorgen met elkander hopen gaan na te denken, onder beding van uw goddelijke genade, dat die liefde in hun hart wordt uitgestort door den Heilige Geest. Heere, we smeken van u, wil gij daartoe bijzonder toch aan onze jeugd gedenken. En kon het zijn dat er onder hen nog vele gevonden zouden mogen worden, die burgers van Sion mochten zijn. Ja, kon het zijn, Heere, wil gij ze allen te sterk worden en wil gij ze alle trekken met koorden van uw goedertierenheid zo, dat ze zich onbedongen aan u den Heere zouden mogen overgeven, dat dit de hoogste keuze mocht worden in hun leven, om u den Heere te vrezen, in uw wegen te gaan en het ganse leven aan u den Heere te wijden. Wat zou het groot zijn, Heere, waar gij zo door mensen mocht trekken, uit de duisternis en overbrengen tot uw wonderbaar licht. Heere, wij smeken van u, wil gij geven dat niet alleen onze jonge mensen, maar ook ouderen in deze genade zouden mogen delen. Gij zijt er toch te machtige toe, Heere, al zouden we zelfs hoogbejaard geworden zijn, die het leven buiten u den Heere geleefd hebben, die het buiten u hebben kunnen stellen, om alsnog te sterk te worden. O God, voor u is geen ding onmogelijk, en daarom smeken we van u, wil dan uw woord gebruiken vanmorgen als een kracht tot zaligheid, maar gegeven dat ook een punt van onderzoek zal mogen uitmaken, in welke verhouding een ieder van ons tot u den Heere staat. Het gaat op een ontzaglijke eeuwigheid aan, o God. En straks, en wie weet hoe spoedig, moeten wij voor uw aangezicht verschijnen om verantwoording af te leggen van al hetgeen wat in het lichaam geschied is. Het zij goed of het zij kwaad, en hoe zal het dan zijn, Heer? Als we daar alleen zouden staan, zonder borg en middelaar, zonder ooit enige betrekking gekregen te hebben op u, van wie de schrift getuigt, u dan, die gelooft, is mij dierbaar. Heren, wij smeken van u, zou u daarvoor willen bewaren en de ernst van deze dingen toch genadiglijk op het hart willen binden, omdat de gerusten in Sion eens waarlijk ongerust zouden mogen worden, die het buiten u den Heeren niet meer zouden kunnen stellen, maar die uit de diepte leert te vragen, o God, onderzoek gij mij en doorzoek gij mij, en is er een schadelijke weg bij mij, leid mij op den eeuwige weg. Heren, met deze vraag hebben ook degene zo vaak te kampen die gij toch waarlijk getrokken hebt bij den aanvang uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ach, dat leven, dat is een leven dat bestreden kan worden. En uw gunstgenoten, ze kennen ook aanvechtingen, wanneer ze enerzijds zien op wie zij zijn en blijven voor u den Heren, dat ze niet beantwoorden aan de keus die gij in hun hart gelegd hebt, zullen ook afmakingen tegen hen getuigen. Dan kan de vraag wel eens opkomen, wie is er nu begonnen? Dan kan het zo'n vrees zijn dat het werk niet uit u is, maar dat het slechts iets is van hen zelf. Heren, misschien zijn ze ook wel samengekomen met ons vanmorgen, die onder deze omstandigheden uw huis hebben betreden. Ach, hier vragen we van u, zend gij uw licht en uw waarheid. Want gij zijt toch degene die op uw eigen werk terugkomt. Als u het geeft, wij zullen dat vanmorgen toch ook mogen beluisteren. En daarom smeken we van u, Heere, wil gij dat beginsel van het genadeleven, dat is de liefde die gij door den Heilige Geest uitwerkt in het hart, of eens brandend doen worden. O, wat zou dat groot zijn, Heere, als zo het leven verlevendig mocht worden en het ook in het leven bevestigd mocht worden. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb, ofschoon ook het leven en ofschoon ook de omstandigheden en ook de stand van het leven vaak tegen de zulke getuigen Heere, wij smeken van u. Wil je dan heel bijzonder geven dat die liefde ontwaken mocht of versterkt mocht worden tot de persoon van u, o Heere Jezus Christus, die door God gezonden is om te trekken uit de duisternis degenen die wonen in de schaduw van de dood, opdat het Heere zo mogen wezen zoals het eens bij een Petrus was, tot wien zullen wij heen gaan. Bij u zijn de woorden des eeuwige levens, ja, wanneer gij uzelf mocht ontdekken en openbaren door de bediening van den Heilige Geest, Heere, dan gaan zondaar u den Heere volgen en dan spreken ze het uit in de beleving dat zij u zullen volgen, bezaaide en onbezaaide wegen, waar gij ook heen gaat. En wanneer gij dan uw gunstgenoten komt onderzoeken, want dat hebt gij Simon Petrus gedaan, maar gij doet dat al uw gunstgenoten. Naar die betrekking die er ligt op u, hebt gij mij lief. Dan mocht het u niet alleen behagen, Heere, dat ze een betrekking mochten kennen op de profetische bediening van u, maar bovenal ook op die priesterlijke bediening, want dat is nu het geheim waardoor een onwaardig volk door u den Heere wordt vastgehouden. Waarom gij ze nooit meer loslaat, dat is duur verworven. Daarvoor hebt gij uzelf in de dood gegeven. Daarvoor werd u, o dierbare zalenmaker, van God verlaten. Daartoe hebt gij uzelf vernederd, tot in de diepte van de hel toe. Om zo alles te volbrengen wat bij God te doen was. Om zo verzoening door uw dierbaar bloed te verwerven, Heere God. En u gaat dat wel behagen door uw hand gelukkiglijk voort. En u zult u ze nooit weer laten vallen. Hoezeer dat ze zichzelf ook mogen tegenvallen. En gij zegt het en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Want die handen, het zijn doorboorde handen. En uw bloed, dat is daar borg voor. Gij hebt ze gekocht met dat bloed. En daarom zegt gij het. Ze zullen uit mijn handen niet gerukt kunnen worden. Nog uit de hand des vaders die ze mij gegeven heeft, Heere. Als uw gunstgenoten vandaag zo is ingeleid zouden mogen worden. In die eenzijdige liefde van u. Ach, Heere, ze zouden wegzinken in dat onuitsprekelijke wonder dat het u behaagd heeft naar hen te willen omzien. Ja, ze zouden ook zo verreden hebben om zich te verwonderen dat gij voor hen uzelf zo diep hebt willen vernederen, Heere. Dan brengt gij uw volk in de laagte, maar dan wordt gij groot en dan verheerlijkt gij uzelf in uw eigen werk, o God, dat we zo nog eens een sabbat met elkander zouden mogen beleven. We leven in zulke beangstigende, in zulke donkere tijd. En er is veel zins ook over uw Sion. Zulke grauwigheid uitgespreid, o God. En er is zo weinig ongerustheid bij dat alles afgesmeken van u. Waar uw liefde eenzijdig is, zoudt gij om uw welbehagen nog aan ons samen willen gedenken, Heere. Ook in ons midden willen komen als we samen zijn op deze dag in uw huis. Ach, laat dat woord een kracht van u tot zaligheid mogen wezen. Wil gij zondaren tot u bekeren? Wil gij het kostelijke van het snode onderscheiden? Wil gij hetgeen wat van verre staat naderbij brengen? En wil gij degene die u vrezen, Heere, daarin versterken en zo dat ze blijdschap mogen smaken in de dienst van u den Heere. En kon het wezen dat zo uw naam in ons midden mocht worden groot gemaakt en verheerlijkt. Ons past ook reden om uw naam te erkennen, Heere. U hebt onze zuster Hesseling, die een operatie onderging en ging in het ziekenhuis, het voorrecht gegeven dat ze aan de dag van gisteren weer in haar woning mocht terugkeren. Er is blijdschap bij haar, er is blijdschap bij onze broeder, er is blijdschap ook bij de kinderen die gij ze gegeven hebt. Er is ook blijdschap daarover in de gemeente, dat weten we, Heere. Ach, nu vragen we van u, wil gij nu vergunnen dat gij een plaatsje mocht geven om met deze weldaad in u te eindigen. Gij hebt het zo wel gemaakt. Onze zuster en haar man, ze hebben er zo geweldig tegenop gezien, maar gij hebt doorgeholpen. Ach, Heer, nu zijt gij ook zo waardig om gekend en erkend en gediend en gevreesd te worden. En nu weten wij het, nu staan ze ook in dat opzicht weer met lege handen. Ach, Heer, zoudt gij als die grote dankende hoge priester, door de bediening van uw heilige geest, ook die waarachtige dankzegging in het hart willen werken. Er is ook zorg in de gemeente. Wij hoorden zo even dat het zoontje van onze broeder en zusters Pies uit Doorn in de week die voorbij gegaan is een auto-ongeluk gekregen heeft, waardoor hij ernstig letsel aan zijn voet heeft opgelopen en in het Zeitse ziekenhuis werd opgenomen. Er is zorg bij de ouders, heren. Geef dat die zorg ook gedeeld mag worden, want het is toch naar uw woord dat wij blij zullen zijn met de verblijden, maar ook wenen zullen met de wenende. O God, wij bidden van u. Het mocht u behagen om de middelen die tot genezing aangewend zullen worden genadiglijk te willen heiligen en te zegenen, zodat u zijn voet zal mogen behouden en het gebruik daarvan. Heere, gij zijt toch de God voor wie geen ding onmogelijk is. Maar gij bovenal geven, Heere, dat ook deze roepstem maar geheiligd mocht worden aan het hart, ook aan het hart van kinderen. Want ook daarin hebt gij weer gesproken, Heere, hoe noodzakelijk het is dat ook kinderen u den Heere zouden vrezen. Heere, alleen dan kunnen wij veilig door het leven gaan. Gij mocht uit genade die beproevingsweg heilig aan het hart, omdat gij uw wonderen ook in deze nog mocht groot maken en verheerlijken. Denk aan al de zieken en al degenen die het voorrecht missen om naar uw huis op te gaan. Er zijn er ook die met ons meeluisteren, Heere. Wil genezing naar het lichaam schenken waar dat mogelijk is. Maar wil gij maar bovenal geven volgzaamheid, leidzaamheid in de wegen die gij goedkeurt. We bidden van u, Heere, wil gij sterken degene die gij in uw wijngaard uitgestoten hebt om uw woord uit te dragen. Geef dat ze dat mogen doen naar de mening van den Heilige Geest. En gij mocht daartoe ook aan hem gedenken die zijn mond tot u opent. Gij mocht met uw heiligt hem ook vandaag voorgaan. En kon het zijn dat gij ook zijn ledigheid genadiglijk wilde vervullen en dat gij het met uzelf wilde goedmaken, Heere. We hebben veel aan u gevraagd, maar we kunnen het niet missen. Ach, nu weten wij en we zijn er zo diep van doordrongen dat wij alles onwaardig zijn vanwege onze zonden. We smeken van u, Heere, wil die uit genade vergeven en hetgeen wat u maar gesmeekt hebben uit vrije ontferming schenken om de verdiensten van de Heer Jezus Christus en dat uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen naar Psalm 84, de versen 1, 4 en 6. Psalm 84, de versen 1, 4 en 6. En als we deze versen zingen, dan krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. De tweede rondgang is vandaag bestemd voor de emerituskas. Psalm 84, 1, 4 en 6. Thank you. het was niet voor de eerste keer na de opstanding des Heren dat Petrus de Heer Jezus ontmoette daar op de oever van de zee van Tiberias. Reeds op de dag van de opstanding hadden de Emmausgangers gehoord toen ze 's avonds in de kring van de discipelen in Jeruzalem terugkwamen: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat was ongetwijfeld van grote betekenis, want immers, Simon Petrus had het slecht voor den Heer afgebracht. Zijn geschiedenis is u bekend. In het uur van het gevaar had hij met ede driemaal ontkend dat hij enige band had aan den Heer, dat hij den Heer kende. En door één oogopslag van de Heer Jezus Christus was die Petrus zich bewust geworden wat hij daar feitelijk mee gezegd had en wat hij eigenlijk gedaan had. Dat hij van zijn kant de band met de Heer had doorgesneden en toen was hij naar buiten uitgegaan. En hij weende bitterlijk. Maar op de dag van de opstanding zelf is de Heer Jezus Christus aan hem als een van de eerste verschenen. En nogmaals, dat was van grote betekenis, want daarmee verzekerde de Heer dat al had Simon nu van zijn zijde de band met de Heer doorgesneden, de Heer de band met Simon Petrus niet doorsneed, maar dat hij hem handhaafde. Dat was een kostelijke bemoediging. En toch, daarmee was het toch eigenlijk nog niet vlak tussen den Heere en tussen Simon Petrus. Wat er gebeurd was, dat kon Petrus van zijn kant nooit meer ongedaan maken. Dat lag er. Maar wat nu Petrus niet kon, dat deed de Heer. De Heer zelf maakte een vlak veld, dat gaat nu altijd van de Heer uit. Bij Simon Petrus en bij al zijn volk. En daar heeft het volk zoveel reden om te zingen: hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. Dat betekent intussen niet, gemeente, dat de Heer over de zonden van zijn volk heen stapt. Hij maakt het zo waar, ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Om ze enerzijds daardoor in de laagte van de verootmoediging voor God te leiden. En in de tweede plaats zodat ze zo meer zullen leren verstaan wat nu eigenlijk genade is. Geliefde, zie dat ook bij Simon Petrus. Jezus, die heeft aan die Petrus eerst de grootheid van zijn kwaad doen gevoelen. En alleen al de omstandigheden herinneren eraan wat er eigenlijk gebeurd was. Het was daar op dat strand van die zee van Tiberias. En daar vlakbij, daar lag dat scheepje op het strand. En dat leeggeschudde net, waar we het vorige week over gehad hebben. En toen is opgemerkt dat die wonderbare visvangst herinnerde aan die eerste wonderbare visvangst. Waarbij de Heer Jezus de opdracht gegeven had aan de discipelen, ook aan Petrus: van nu aan zult gij mensen vangen. Dus dat schip daar op dat strand, dat herinnerde Petrus aan zijn apostolische roeping. Maar er was op dat strand toch meer. Dat was een kolenvuur. En van dat kolenvuur ging als het ware een stille aanklacht uit. Want dat kolenvuur, dat herinnerde aan dat andere vuur daar, in die voorhof van de hof van Caiaphas, waarbij Petrus zich warmde, waarbij hij ook tot driemaal toe de Heere verloochend had. Dus alleen al de omstandigheden, die werden zo geschikt door de Heere, dat Petrus bepaald werd bij zijn apostolische roeping in de eerste plaats, en in de tweede plaats bij zijn trouweloosheid, waardoor hij dat ambt zichzelf onwaardig had gemaakt. En zo werd die Petrus voorbereid op hetgeen wat komen ging, want de Heere liet het niet bij woorden alleen. Na de maaltijd richtte de Heer Jezus zich, waar allebei waren, tot Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Let er goed op hoe de Heer hem aanspreekt. Niet Petrus, maar Simon, zoon van Jona. Dat was zijn oorspronkelijke naam. Dat was, om zo te zeggen, zijn oude naam. Die naam had Petrus gedragen voordat hij de Heer leerde kennen. Maar toen dat grote in zijn leven gebeurd was, toen hij voor de eerste keer de Heer Jezus ontmoette, toen heeft hij van de Heer een nieuwe naam gekregen. Want toen Petrus voor de eerste keer tot de Heer Jezus naderde, heeft de Heer hem gezegd: gij zijt Simon, zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, dat is Petrus. Die naam noemde de Heer Jezus nu niet, zo liefde. Hij noemde nu bij die naam Simon. Die naam die hem herinnerde aan zijn eertijds. En zo wees de Heer Simon Petrus op dat hij eigenlijk teruggekeerd was naar die tijd voordat hij de Heer had leren kennen. Want immers, daar in die zaal van Caiaphas had hij dat toch zelf gezegd. Daar had hij met ede ontkend dat er enige band aan de Heer was. Dat is wat. Daar had hij gedaan alsof de Heer hem niet geroepen had. Daar had hij gedaan alsof de Heer hem niet onderwezen had. Kortom, daar had hij gedaan alsof er nog nooit iets in zijn leven gebeurd was. Daar had hij alles verworpen wat de Heer hem eens gegeven had. Ook zijn nieuwe naam. Vandaar dat de Heer Jezus nu die oude noemt. Simon, zoon van Jonas. En toch, gemeente, de Heer Jezus die verweet aan die Simon Petrus niets. Hij stelde hem alleen maar een indringende vraag: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? En daarbij wees de Heer Jezus op die andere discipelen die daar op dat strand tegenwoordig waren. Die vraag was dan in de eerste plaats wel heel diep beschamend, gemeente. Want Petrus die had bij meer dan één gelegenheid laten uitkomen dat hij in eigen schatting toch wel wat boven die andere stond. Hij had zelfs eens gezegd: Heere, al zouden nu allen aan u geërgerd worden, ik zal geen zins aan u geërgerd worden. Maar hoe hoger een mens zich verheft, hoe dieper hij valt. Dat is een waarheid die komt altijd uit in het leven. En dat geldt nu ook het volk des Heren. Toen Petrus zo hoog stond in eigen schatting, dat hij het wel aan durfde om te zeggen: ik zal geen zins aan u geërgerd worden, dat hij er geen besef had op dat ogenblik dat hij een zondaar was en dat hij ook een zondaar bleef. En dat hij tot alle boosheid geneigd was. Ziet u, als een kind des Heren daar geen besef van heeft, dan worden ze hoogmoedig. En dan kan het ook tot een val komen. Zie dat aan Simon Petrus. Hij viel dieper dan anderen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Ja, die vraag was toch wel diep verootmoedigend, geliefde. Want die Simon die moest nu toch wel tot de erkentenis komen dat hij de minste was van al juist. Daar werkte hij nu juist op aan om een ander uitnemender te achten van zichzelf. Maar dat alles is zo in strijd met het hoogmoedig bestaan van een mens. Ook met het hoogmoedig bestaan van een kind. Wat moet er toch veel voor afgeleerd worden, gemeente. En wat moeilijke wegen zijn er toch vaak voor nodig om op dat lage plaatsje te komen en ook op dat plaatsje te blijven. Heer Jezus, die heeft die vraag driemaal herhaald. Alleen die toevoeging, liever dan deze, die heeft hij de tweede en de derde maal weggelaten. Maar driemaal kwam met grote kracht de vraag op Petrus af. Hebt gij mij, lief mij? De Heer Jezus, die God is uit God en eenzelfde heerlijkheid heeft als de Vader, was door de Vader in de wereld gezonden als de hoogste profeet en leraar, om onwetende te onderwijzen, om mensen die wandelden in de schaduw des doods te trekken tot het licht des Heeren. En als zodanig had Simon Petrus zijn liefde voor de Heer Jezus al eens eerder beleden. Toen bij een bepaalde gelegenheid de Heer Jezus de vraag stelde, en gij, wilt gij ook niet weggaan? Toen was Simon Petrus naar voren gekomen en had gezegd, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Bij u zijn de woorden des eeuwige levens. Maar nu was de Heer Jezus niet als de hoogste profeet en leraar door de Vader gezonden. Hij was ook gezonden als de enige hoge priester om de schuld te betalen van alle die hij trekt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, om in hun plaats de dood in te gaan, om zichzelf dodelijk, onstraffelijk op te offeren. En nu het wonderlijke. Gaat u de geschiedenis van Petrus maar na. Aan die priesterlijke bediening van de Heer Jezus, daar heeft Petrus zich herhaaldelijk aangestoten, geliefde, een zaligmaker die de schande en de vloek van een kruis aanvaarde, die hoefde Petrus niet. Die wilde hij niet. Die begeerde hij niet. En als de Heer Jezus daarover ging spreken, dan zei hij, Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden, geliefde. En denk u er maar eens over na, dat het woord in dit licht betekenis krijgt, dat Petrus gesproken heeft in de hof van Caiaphas. Ik weet, daar wordt nooit veel de nadruk op gelegd, maar het ligt er wel degelijk in opgesloten, dat toen het over die lijdende Christus ging, Simon Petrus gezegd heeft, ik ken de mens niet. En daarom die driemaal herhaalde vraag, die was ook een ontdekkende vraag voor Simon Petrus. Hebt gij mij, lief? Of hij nu de noodzaak had leren verstaan, dat er voor hem geen andere weg was om behouden te worden, dan door een zaligmaker die zijn ziel uitstortte in de dood, dan door het bloed van de Heer Jezus Christus, om zo verzoening met God ontvangen. Hebt gij mij, lief? Ja, die vraag was ook ontdekkend of nu de ergernis van het kruis, of mag ik het beter zeggen, ergernis van een gekruisigde Christus bij Simon Petrus was weggenomen. Hebt gij mij lief, die de verachtste en de onaardigste onder de mensen geworden is, die nederdaalde ter helle toe, die als een schuldoffer stelde, en die zo het recht en de waarheid Gods op het allerhoogst verheerlijkte. Hebt gij mij lief, die al deze dingen moest lijden, en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dit alles ligt ongetwijfeld opgesloten in die vraag, hebt gij mij lief. Gemeente, die vraag raakt ook ons. We kunnen menen heel wat te bezitten, en toch, als we die liefde waar de Heer Jezus hier een onderzoek naar instelde, als wij die liefde missen, dan missen wij nog alles.
Dan missen we de wortel van de zaak. Denk u eens aan wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 13, de tweede vers. Ik noem maar het tweede vers alleen. Hij zegt: al ware het dat ik de gang van de profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik het geloof had, zodat ik bergen verzette, en had de liefde niet, dan ware ik niets. En daarom, liefde, we hebben dat al eens meer gezegd van deze plaats. Liefde, dat is het kenmerkende van het genadeleven. De duivel kan veel namaken. En het nabijkomend werk kan erg ver gaan. Maar nog de duivel, nog het nabijkomend werk kan liefde in het hart werken van een zondaar voor den Heere. Geliefde, dat is onmogelijk. En die liefde, die is er nu van huis uit bij een zondaar niet. We hebben het vorige week zondagavond bij de behandeling van de catechismus gehoord hoe dat een mens geworden is, hatelijk en elkander hatend. Dat is nu het beeld van huis uit van u en van mij geneigd om God en de naaste te haten. Maar nu de ontferming des Heeren. De Heer zegt over zulke zondaren ontfermen wil. Hoe doet hij dat? Nou, u bent er al lang voor in de gedachte. Hij overwint zondaren door de liefde. Daar kwam niemand tegenop. Daarvoor moet het briesend paard sneven. Hoe felle draaft in het oorlog. Wat gebeurt er dan? Als er liefde in het hart wordt uitgestort. U moet goed luisteren of u dat zelf kent in uw leven. Dan wordt een zondaar enerzijds schuldenaar voor God. Dan leert hij zich schuldig kennen tegenover de Heer. Dan is dat een aanklacht die een goeddoend God ontheerd heeft. En men zijn leven heeft onthouden. Maar dan in de tweede plaats, en dat is altijd het kenmerkende, wordt er nochtans een betrekking in het hart van zulk een zondaar op den Heer gelegd, geliefde. Dan gaat het zulke mensen er niet om of ze in de hemel komen. Het gaat ze niet over hemel of hel. Het gaat ze dan zelfs niet over zalig worden of niet zalig worden. Maar dan gaat het om de Heer en om hem alleen. Hem is er een betrekking. En dat is er nu in het leven of het is er niet. Eén van de twee. En op dat punt heeft een ieder zichzelf te onderzoeken. Dat geldt ook mij. Ik ga daar niet boven staan. Want wat is liefde eigenlijk? Liefde, dat is maar niet een aandoening van het gevoel. Dus nu nou een treintje wegpinken, dat is toch ook genoeg. Maar liefde, echt liefhebben, dat is eigen zin, eigen wil, eigen begeren opgeven voor de Heere, geliefde. En liefde, echte liefde, dat is het verlangen om het ganse leven aan de Heer te wijden. Om voor de Heer te leven, hem te dienen en hem te vrezen, geliefde. Hebt gij mij lief? We hebben steeds opgemerkt zo even dat het in deze vraag heel bijzonder gaat over de liefde tot de persoon van de middelaar. Dat is nog even wat onbescheiden. Wanneer de Heilige Geest het oog van een verloren zondaar opent, die niet zalig kan worden, die weliswaar een betrekking in het hart op God heeft, maar die niet weet hoe hij ooit behouden zal worden, wanneer de Heilige Geest het oog van zulk een zondaar opent voor de Heer Jezus Christus, dan gaat dat gepaard, waarmee? Met liefde. Dan gaat er zoveel van de Heer uit, dat ze wensen om hem te volgen in bezaaide en in onbezaaide wegen. Ja, dan kunt u Petrus wel verstaan. Die zei: Heer, wij kunnen nergens anders meer terecht. Tot wie zullen wij heen gaan? Bij u zijn de woorden des eeuwige levens. door dat kostelijk onderwijs van die hoogste profeet en leraar zulk een zondaar onderwezen wordt, dan gaan ze het belijden. Ik zal hem nooit vergeten. Ik zal hem mijn helper heten. Hij is al mijn hoop en al mijn lust. Is dat gebeurd in uw leven? Weet u daarvan af, geliefde? Maar wie gaat de Heilige Geest zulke zondaar dieper ontdekken? Dan wordt in feite die eerste vruchten wat weggenomen. Dan kunnen ze niet meer bijkomen. En dan komt de schuldvraag ervoor. Dan leert men verstaan dat de schuld die er ligt tussen God en zulke zondaar betaald moet worden. En dat de ongerechtigheid moet worden weggenomen nadat God van zijn heilig recht geen afstand doet, geliefde. Hoe ziet u in zulke ontdekkende weg? Daarin komt pas plaats voor een vernederde Christus. Dan krijgt hij de allergrootste betekenis die zijn ziel uitstortte in den dood, o wanneer de Heilige Geest een zondaar overbuigt, want daar is in binnen de genade voor nodig, om door zulke zaligmaker behouden te worden. Dan wordt daar liefde in het hart geboren voor die priesterlijke bediening van de Heer Jezus Christus. Dat gaat een steekje dieper, geliefde. Daar kan ik u de verzekering van geven. Dan krijgen ze Christus lief in de gang van zijn lijden. Oh, ik kan het maar even aanstippen vanmorgen. Hier is een breed veld waarover wij de ganse dag eigenlijk nog niet uitgedacht zullen raken. Dat hij de heerlijkheid van de Vader verlaten heeft. En dat hij gekomen is in de diepte van de verlating Gods en wat hij geleden heeft. En dat voor zulke zondaar, wanneer dat toe-eigening is met een instelling van zichzelf, dan kan men dat wonder niet op. Dan krijgen ze die Christus lief in de gang van zijn vernedering, geliefde. En dan zeggen ze in betrekking tot hem, zulk een is mijn liefste. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Nu komt de vraag nog eens terug. Hebt gij mij lief, die Christus, die ik u kort mocht voorstellen? Als de vraag zo gesteld wordt, dan is die voor ons even ontdekkend als voor Simon Petrus, geliefde. En dan gaat het er niet over hoe ver u wel mee kunt komen, maar het gaat er wel over of het beginsel van de zaak bij u gevonden wordt. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En op dat punt onderzoekt de Heer de zijne, precies zoals je het Petrus deed, geliefde. En daarom die vraag, hebt gij mij lief? Die moet beantwoord worden. Die moet beantwoord worden voor hem die harten en nieren proeft. Wat is uw antwoord op die vraag? Laten we nu in de tweede plaats gaan luisteren naar het antwoord wat Simon Petrus gaf op die vraag. Van 3 maal toe heeft hij vrijwel hetzelfde antwoord gegeven. Bevestiging van de liefde. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Alleen op dat tweede gedeelte van die eerste vraag, waarbij de Heer Jezus vroeg of hij de Heer Jezus liever had dan deze, dan die andere, op die vraag heeft Petrus helemaal geen antwoord gegeven. Iemand heeft de prachtige opmerking gemaakt en die zegt, ik denk dat hij daar te beschaamd voor geweest zal zijn, geliefde. En dat zal ook wel zo zijn. En dat is dan het eerste wat naar voren komt van de zijde van Petrus in dat liefdegericht. Dat was ootmoed. Petrus nam nu geen hoge plaats meer in. Want genade maakt klein. Wij kunnen maar kort hierover spreken.
jongen.
Ootmoed, die blijkt vervolgens ook uit de keus van zijn woorden. Want Heer Jezus, die gebruikte voor een woord, voor dat woord, een woordje voor het woord liefhebben. Een woord waarmee in het Grieks een grote, een sterke liefde wordt weergegeven. Het woord agape. Hetzelfde woord wat in de Bijbel ook gebruikt wordt om de alles overklimmende, onveranderlijke liefde des Heren tot zijn volk mee weer te geven, geliefde. Dan nu, op de vraag of Petrus zulk een liefde tot een Heer had, durfde Petrus geen ja te zeggen. Ik zal het zo eenvoudig zeggen dat de kinderen kunnen begrijpen. Op de vraag dus of Petrus ten Heere lief had zoals de Heere zijn volk lief had, daar durfde Petrus geen ja op te zeggen. En toch, geliefde, had hij ten Heere lief. Maar om dat nu te zeggen, gebruikt hij een heel ander woord voor liefde, wat ook vertaald kan worden door beminnen. Eigenlijk heeft Petrus in antwoord op de vraag van de Heer Jezus gezegd: ja, Heere, gij weet dat ik u bemin. Gij weet dat de genegenheid van mijn hart voor u is. Geliefde, uit die fijne woordschakering blijkt dan al meer welke lage plaats Petrus voor den Heere innam. Hij gebruikte nu geen grote woorden meer en hij sloeg ook geen hoge toon meer aan. Want hij was zich bewust dat hij zwak van moed was, dat had hij geleerd. En klein van krachten. En dat wat de Heere van hem vroeg en waar de Heere ook recht op had, dat Simon Petrus dat aan de Heere niet kon geven. En toch ontkende hij de genegenheid in zijn hart voor de Heere niet. Maar hij gebruikte er het zwakste woord voor. En daar bleef hij bij. Want ook de tweede maal gebruikte de Heer dat grote woord. Petrus, hebt gij mij lief? Met die alles overklimmende, met die sterke liefde. En toen voor die tweede maal heeft Petrus ten antwoord gegeven: ja, Heere, gij weet dat ik u bemin. Gij weet dat de genegenheid van mijn hart voor u is. En bij die derde vraag heeft de Heer Jezus dat woord wat Petrus tot tweemaal toe gebruikte overgenomen. En hem gevraagd: Simon, zoon van Jonas, bemint gij mij? Is de genegenheid van uw hart dan voor mij? Dat bracht Petrus nogal meer in de laag. Hij werd bedroefd, lees u de tekst, omdat het op geleek alsof de Heere zelfs de genegenheid van zijn hart betwijfelde. En daarom deed Petrus tenslotte een beroep op de alwetendheid des Heere. Hij zegt: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Zij zo kwam naast ootmoed in dat antwoord van Simon Petrus ook blanke oprechtheid naar voren, geliefde. Heere, weet alles. En het was voor Petrus niet een oorzaak om te vrezen, maar het was hem een oorzaak van troost. Want hij kon zich trouwens ook nergens anders op beroepen. Wat hij gedaan had, het getuigde tegen hem. En ook dat beleed hij: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet wat er gebeurd is. Gij weet hoe laat het afgelopen is. Gij weet hoe slecht ik het voor u eraf gebracht heb. En als u met mij niet meer te doen zal hebben, ik heb niets te zeggen, maar gij weet toch, Heere, dat nogthans, ondanks mijn afmaken en ondanks alles wat er gebeurd is, de genegenheid van mijn hart tot u uitgaat. Gij weet dat ik u lief heb. Zou u die belijdenis van Petrus kunnen overnemen? Oprechte liefde tot een Heer, dat is nu vrucht van de zoekende liefde des Heeren, geliefde. Dat gaat nu altijd van den Heer uit. vlam van de liefde kan echter ingezonken zijn. En dan kan het mogelijk zijn om te vallen in verkeerde dingen. Maar de liefde die de Heer eens in het hart gelegd heeft als hij zondaren opzoekt, die liefde kan dan wel ingezonken zijn, maar wordt niet meer weggenomen. Die liefde blijft. Die liefde heeft Simon Petrus geen ogenblik verlaten. Ook niet toen hij de Heer Jezus verloochende. Want als toen de liefde werkzaam werd, nou, de Heer Jezus die Petrus aangezien had, toen kon Petrus het in de zonde en in de dingen van de zonde, die tot de zonde van hij weer niet meer uithouden. Toen ging hij naar buiten en heeft hij bitterlijk geweend. En die tranen, die kwamen op uit de liefde. Want die liefde, die kent nu ook leedwezen, die kent een afkeer, die kent schaamte over de zonde, geliefde. We moeten dat wel goed onderscheiden van vrees voor straf. Als een bekommering over de gevolgen van de zonde. En die dingen kunnen weggewerkt worden. Maar dat leedwezen over de zonde, dat uit de liefde die in het hart gewerkt is bij de aanval opkomt, dat leedwezen blijft. Net zo lang totdat de Heer zulke treurden vertroost. Wel nu, je kunt het toch niet lager afdalen. Zoudt u het nu kunnen beleiden, geliefde, dat u een leedwezen hebt over de zonde, omdat u daarmee een goeddoend God onteerd en beledigd hebt? Dan is de belijdenis van Petrus u niet vreemd. Zeker in de Heere vrezen ze blijven tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Petrus, die heeft de Heer Jezus 3 maal verloochend. Maar ik roep ieder die God vreest vanmorgen als het ware tot getuigen. De kinderen des Heeren in ons midden. Hoe dikwijls hebt u den Heeren verloochend? Hoe dikwijls is het al voorgekomen dat u had moeten spreken en dat u gezwegen hebt? En hoe dikwijls is het al voorgekomen dat u gesproken hebt waar u had moeten zwijgen? Hoe dikwijls is bij u het vlees al aan het woord geweest, waarbij u den Heere en de geest des Heeren hebt tegengestaan? En zo kunnen we doorgaan, gemeente. Nee, wij zijn niet beter dan Petrus. En wij hebben het er niet beter voor den Heere afgebracht dan hij. Als er maar licht van boven op uw leven en op uw levensopenbaring valt, dan is er voor u en voor mij alle reden vandaag om te beleiden. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden en onze ongerechtigheden gade slaan. Ach, wie zal bestaan? En toch, geliefde de Heere, komt op zijn werk terug, net als bij Petrus. En ook dezelfde de bevestiging van die liefde uit met die vraag: hebt gij mij lief? Wat is het dan groot als voor het aangezicht des Heren beleden mag worden, als de Heer tot getuige mag worden ingeroepen? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet mijn leven. Gij weet hoe mijn afmakingen tegen me getuigen. Maar gij weet ook dat er desniettegenstaande toch een betrekking in mijn hart op u is. Dat dit toch ook waar is. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Hoe zou dat nu komen? Wat is het geheim daar nu van? Het geheim daarvan is, dat is dat de Heere getrouw is. Hij verloochent ze volk niet. Hij verloochende ook Petrus niet, want hij ging voor Petrus de dood in, omdat het des vaders welbehagen was om Petrus vrij te maken van de banden van de dood. En om dat werk, om dat welbehagen des vaders, houdt hij Petrus vast. Ja, daar houdt hij al zijn volk voor vast. En daarom verbreekt hij het gekrookte riet niet. En blust hij de rokende vlaswiek niet uit. Zo wordt het volk des Heeren meer en meer ingeleid. In dat eenzijdig werk des Heeren dat opkomt uit het eeuwig welbehagen Gods. En dat uitgeleid wordt in de Jezus Christus. Dan valt alles aan hun kant als grond en schoontjes buiten. Dan blijft de Heer alleen. En dan zingen ze wat wij nu gaan zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is het 13e vers van Psalm 73. Opdracht in de liefde. De Heer Jezus, die heeft die oprechte belijdenis van Simon Petrus aanvaard. En hem tot driemaal toe opgedragen herderlijke arbeid te verrichten in zijn gemeente. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Eerst dus wijd mijn lammeren. Dat zijn naar het schriftuurlijk spraakgebruik de kleinen in de genade die eigenlijk dubbele zorg nodig hebben. Van de grote herder der schapen lezen we bij de profetie van Jesaja. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn schoot verzamelen. En de zogenden zal hij zachtkens wijden, liefde. Van u dat werk daagt de Heer nu aan Amstragers op. Dat werk droeg hij in de eerste plaats op aan Petrus. Hij moest de lammeren wijden, zoals de Heer dat doet. Ze in zijn schoot desnoods dragen. Hij mocht ze niet slaan. Hij mocht niet hard voor hen zijn, want zo verzekerde de Heer. Ook die kleintjes in de genade, maar ze behoren erbij. Het zijn zijn lammeren, de Heer zegt het heel duidelijk. Wijd mijn lammeren, het zijn zijn lammeren die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. U begrijpt, gemeente, dat Petrus voor zijn vernedering tot het werk onbekwaam was. Hij stond er veel en veel te hoog voor om in die tijd de lammeren van 's Heeren kudde te wijden. Maar toen hij zelf de minste was geworden. En toen hij zelf leerde verstaan dat er voor hem geen andere weg was. Om behouden te worden dan dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus alleen. En dat aan zijn zijde alles als grond weg werd. Toen kon hij ook, geliefde, het kleine en het zwakke verstaan. En toen kon hij ze onderwijs geven. Toen kon hij ze wijzen op de noodzakelijkheid. Om gevonden te worden in die priesterlijke bediening van de Heer Jezus Christus. Wijd mijn lammeren. En in de tweede plaats, hoed mijn schapen. Schapen die zijn ouder dan lammeren. We zullen hier ook hebben te denken aan hen die wat meer geoefend zijn in het leven der genade. En toch, een schaap is dwalend van aard. Dat heeft daarom een herder nodig, de gemeente, om bij de kudde te houden. Dan u, dat droeg Petrus, de Heer Jan Petrus, vervolgens op. Hij die zelf diep was gevallen, die moest anderen daarvoor gaan waarschuwen. Heeft ook gedaan. Het is juist in de brief van Petrus dat u lezen kunt. Dat wees met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, dat had hij zelf ondervonden. Maar de nederigen geeft hij genade, dat had hij ook ondervonden. En degene, geliefde, die zelf dwaalde, hij werd door de Heer uitgestoten om dwalenden terecht te brengen, omdat ze bij die grote herder schapen zouden blijven. En dan in de derde plaats, wijd mijn schapen. Een herder in het oogsten had, zoals u mogelijk al weet, de taak om de weide uit te zoeken voor de kudde en die kudde ook naar de weide te leiden. Die schapen, die moeten ook voedsel hebben. Waar leven is, daar zijn ook levensbehoeften. Daar is honger en daar is dorst. En die het genade leven mogen kennen, die schapen des Heeren geworden zijn. Ze moeten gewijd worden, dat wil zeggen. Ze moeten daarheen geleid worden en daarop gewezen worden. Omdat ze een honger en dorst hebben naar de gerechtigheid, naar waarheid, naar heiligheid. Kortom, naar alles wat de Heere voor zijn kerk verwierf. Wijd mijn schapen. Dat houdt ook dit in. Dat die schapen afgehouden moeten worden van alles waaraan ze zich de dood zouden kunnen eten. De schapen naar die plaats te brengen waar er van het schepsel als zodanig niets en niets meer overblijft. Maar waar Christus alleen en Christus het alles is. Voor een ellendig, een arm zondaar, als er zo gesproken wordt, geliefde, dan wordt er niet naar de mond, maar dan wordt er wel naar het hart van Sion gesproken. Wijd mijn schapen, geliefde. Wij moeten gaan eindigen. Niet voor ieder heeft de Heer ambtelijk werk in zijn koninkrijk weggelegd. Daarom, de grote vraag is niet of wij wel ambtsdragers zouden kunnen zijn. Maar de grote vraag is wel deze. Of dat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Daar eindigen we nu mee. Wie die liefde niet kent, is diep en diep ongelukkig. Ook al wordt dat de mensen zelf niet beseft, maar denk eens aan wat Paulus geschreven heeft in de eerste brief van de Korinthe. Lees u het vanmiddag nog maar eens na. Het 16e hoofdstuk, het 22e vers, daar schrijft hij: en indien iemand onze Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, maar haat.
En daarom, het is zomaar niet een vraag, maar het is een doodernstige vraag die vanmorgen op u afkomt, gemeente. Hebt gij de Heere lief? Daar moet een antwoord op komen. Daar moet hij zich niet van afmaken, dus ook straks niet als hij naar huis toe gaat. Neemt die vraag mee naar huis, overweegt dat. Hebt gij de Heere lief? Jongens, meisjes, ouderen in ons midden, niemand wordt hier overgeslagen. Die vraag is aan ieder van u gericht vanmorgen. Wat voor antwoord zou u erop geven? Want er zijn veel mensen die hebben de zonde lief. En anderen die hebben dan niet zozeer de zonde lief. In zijn uitspattingen, daar hebben ze ook een afkeer van. Maar ze zoeken toch hun levensvervulling in de dingen buiten God. En buiten Christus. Misschien nog wel op een nette manier. Daar hebben ze hun hart en hun hand aan gegeven. Van die mensen zegt de Heer in zijn woord dat ze geld uitwegen voor hetgeen geen brood is. En dat ze hun arbeid besteden voor hetgeen niet verzadigen kan. Wat toch? Alles wat buiten de Heer is, stelt vaak in dit leven al teleur. En als het dan strakjes sterven wordt, dan moet je toch al die dingen waar u uw hart op zetten, loslaten. En dan, geliefde, dan ontvalt u alles. En denkt dan eens aan dat woord, dat ontzettende woord van Paulus. Wat ik u zo even noemde, dan zal dat ten volle vervuld worden. Indien iemand onze Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maar naart, dat wil zeggen, hij komt en wij krijgen allen hoofd voor hoofd met hem te doen. En daarom een goede raad. Zoek nu den Heere terwijl hij nog te vinden is. Doet weg, ook uit uw huis. Ik ga straks nog wel eens op een volgende keer nog wel op de detail zien. Doet weg, ook uit uw huis. Wat de dienst des Heeren in de weg staat. Daar kunnen wat dingen in de weg staan voor de dienst des Heeren. Er zitten wat mensen zich te vergapen aan de televisie. Ja, ik kijk alleen maar naar goede programma's. Nee, zeggen anderen, ik kijk alleen maar naar christelijke programma's. Ik heb al eens aan een moeder gevraagd. Is dat moedertje, als je met je kindertjes naar de televisie gekeken hebt, en keurig het programma, hoor het kinderprogramma. En draai dan de knop om als het afgelopen is en zegt, nou kindertjes, nou gaan we onze knieën buigen. Want jullie moeten toch God bekeerd worden. Ik vroeg moeder, kunt u dat? Toen zei ze, nee dominee, dat is onmogelijk. Ik zeg, dan moet het ding de deur uit. Mensen, zo lief als u uw zielenzaligheid is, zoek het daar niet in. Doet weg uit uw huis. Doet weg uit uw leven. Alles wat de dienst des Heren in de weg staat. Maar zoek de Heren en leef. Heer heeft recht op uw leven. En hij heeft recht om van u te vragen. Zeg vader of moeder. Hebt gij mij lief? Geef daar maar antwoord op tussen God en tussen uw ziel, liefde. Die liefde is wederliefde. Die komt bij den Heere vandaan, geliefde. En daarom, wij hebben het van onszelf niet. Dat is nu de weg. Vraag nu aan den Heere of hij die liefde waarvan een overvloed is bij hem en eeuwige liefde, of hij die liefde in uw hart wil uitstorten en verheerlijken. Dat is de weg. En nog één keer stel ik de vraag. Hebt gij mij lief? Wanneer daar een bevestigend antwoord op gegeven kan worden, net als Simon Petrus, al is het dan nog zo beschroomd en nog zo schuchter, dan is er toch wat gebeurd
in uw leven, geliefde, dan hebt u zich in de eerste plaats als zondaar voor God leren kennen, die anderzijds toch de Heere aanhangt. Die het beleid, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Kijk, zulke mensen die hoeven niet vermaand te worden om los te laten wat van de wereld is. Dat gaat vanzelf. Daar hebben ze de dood in leren zien, geliefde. En daarom zeggen ze, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Maar dan geven ze antwoord op, dat wil. En dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Vraag ook om doorbrekende genade. Omdat u die Christus in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid en in zijn dierbaarheid moogt kennen. En neemt de vraag maar over dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Nog eens. Ze hebben de Heere lief gekregen. Jezus heeft gezegd, die mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Want dat woord, dat is waarachtig. Dan krijgen ze dan ook lief. Dat snijdt alle gronden uit de Christus af. Maar dat woord is ook vertroostend. Ik zal hun schatkameren vervullen. En hoe armer gij maar moogt worden, des te dierbaarder wordt het woord van de Heer Jezus Christus, want het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulploos tot hem gevroden, zal hij ten redder zijn. Nog eens, ik moet eindigen. Kent u dat bewaren van het woord, wat stam gevraagd zou worden, hebt gij mij lief? Dan zou geantwoord worden, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. Nevens mij lust mij ook, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk dan ooit in bittere smart of in bange nood mijn vlees en hart. Dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Past het ons, Heren, de naam van uw goedheid danken te erkennen voor het goede wat u ons tot op dit ogenblik toe nog hebt gegeven. En nu vragen we van u of gij woord met alle ernst neergelegd werd in het midden van de gemeente genadiglijk zou willen heiligen. Wij kunnen het alleen maar brengen tot het oor. Maar gij zijt de machtige om het in te dragen in de harten. O God, gij mocht dat uit genade doen. En dat de vrucht van de bediening van uw woord de grootmaking en de verheerlijking van uw naam zal mogen wezen. Dus willen en hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij willen tenslotte met elkaar nog gaan zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, het tweede vers.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.